Oorlog4045.nl is een programma over het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het programma is gebaseerd op de gelijknamige verhalenbundel. Het is een productie van Blos Radio Boksmeer en het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Samenstelling en redactie: Gerard Sonnemans, Marianne Leiderits, Jan Arts en Ramon Hakvoort.
Van de Nederlandse regering waren nooit agressieve maatregelen te vrezen. Maar zij is en blijft vastbesloten ten strijde te gaan indien ons gebied gewapende hand zou worden bedreigd. En het is buiten allen twijfel dat wij als in verband met de aardrijkskundige ligging van Nederlands-Indië de omstandigheden daartoe zouden nopen in bondgenootschappelijk verband den opgedrongen strijd zullen aanvaarden.
Na 15 mei 1940 waren niet de hele Nederlanden bezet. De koloniën Suriname, Antillen en Nederlands-Indië, het huidige Indonesië, waren nog vrij. Voor Nederlands-Indië was er echter wel de dreiging vanuit Japan. Dat land was bevriend met Duitsland en was vanaf 1938 bezig zijn macht over heel het Verre Oosten uit te breiden. De Nederlandse marine en het Koninklijk Nederlands-Indisch leger maakten zich klaar om een aanval af te slaan. Het KNIL bestond uit 122.000 soldaten. Dat lijkt veel, maar wat moet je beginnen met het verdedigen van een eilandenrijk dat zo groot is als Indië? De hulp van veel vrijwilligers voor de luchtbeschermingsdienst was slechts een druppel op de gloeiende plaat. De legerleiding koos voor een aantal strategische en economische doelen, zoals olieopslagplaatsen, vliegvelden en havens, en wachtte verder af. Op 7 december 1941 vielen Japanse Zero-bommenwerpers vanaf hun vliegdekschepen de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor op Hawaii aan. In één klap schakelden de Zero's het grootste deel van de Amerikaanse vloot uit. Toen kon Amerika niet langer neutraal blijven. Het verklaarde Japan de oorlog. De Nederlandse regering in Londen deed een dag later hetzelfde. Na de aanval op Pearl Harbor konden de Japanners eenvoudig Zuidoost-Azië veroveren. Op 11 januari 1942 was Nederlands-Indië aan de beurt. Eerst vielen Japanse troepen de Indische eilanden Borneo en Celebes aan, en in de weken en maanden daarna volgde de rest. Het KNIL paste de strategie van de verschroeide aarde toe. Alles van waarde wat niet verdedigd kon worden, werd vernietigd. Het was van het begin af aan een verloren strijd. De Japanse overmacht was veel te groot. Op 8 maart 1942 capituleerde het KNIL. Japan maakte dankbaar gebruik van het opkomende nationalisme in Nederlands-Indië. De oorspronkelijke bevolking van Indië wilde baas in eigen land zijn, in plaats van overheerst te worden door de Nederlandse kolonialisten. De Japanners deden zich voor als bevrijders die hun Indische broeders aan de macht kwamen helpen. De Nederlanders werden streng aangepakt. Als eerste werden de mannen en jongens vanaf 12 jaar opgesloten in concentratiekampen. Zij moesten onder barre omstandigheden dwangarbeid verrichten. Bij de aanleg van de Burma-lijn vielen de meeste slachtoffers. Iedere spoorbiels van deze 414 kilometer lange spoorlijn kostte één dwangarbeider het leven. Onder hen bevonden zich ook 3098 Nederlanders. Later werden ook de vrouwen en kinderen in jappenkampen vastgezet.
History in every century recalls an act that lives forevermore we'll recall as into line we fall the thing that happened on Hawaii shore.
Let's remember Pearl Harbor as we go to meet the foe. Let's remember Pearl Harbor as we did the Alamo. We will always remember how they died for liberty. Let's remember
Het gebouw De Veste in het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum heeft ook een afdeling over Nederlands-Indië. Ik sta hier met zuster Christa. Die oorlog in Nederlands-Indië, dat is voor ons Nederlanders een beetje ver van ons bed, maar dat heeft natuurlijk toch een flinke impact gehad op de mensen daar.
Dat heeft het zeker. Het is later begonnen dan hier in Nederland, 7 december 1941, zoals er hier op het scherm staat. Toen zijn de Japanners Pearl Harbor aangevallen. Daar zijn een hele bende Amerikaanse schepen getorpedeerd. Ze zijn gezonken. En dit is het begin geweest van de oorlog in de Pacific. Het was in feite een soort bevrijdingsoorlog. Althans, dat was het mom wat de Japanners eraan gaven. Zij zouden het Indonesische volk bevrijden van de Nederlandse bezetter. Want Nederlands-Indië was een kolonie. En zoals in alle kolonies had de overheersende macht alle macht in handen. Ook de Nederlanders. En de Indlandse bevolking heeft het daar niet gemakkelijk mee gehad. Er zijn nogal wat Indonesiërs geweest die de Japanners van harte welkom hebben geheten. En meegeholpen hebben om zich te ontdoen van hun Nederlandse bezetters. Ja, de gevolgen van dien waren dat Nederlanders geïnterneerd zijn in kampen. En dat er een ontstellend moeilijke en schrijnende situatie is ontstaan. Het ging vrij makkelijk, want Indonesiërs hebben vaak aanwijzingen gegeven. En de Nederlanders waren niet voorbereid op de inval van Japan. Ze zijn bijvoorbeeld op een heel ander eiland geland als waar men verwacht had. Ze zijn allereerst op Bali terechtgekomen en toen pas naar Java. Bali was helemaal niet voorbereid, dus dit eiland had men zo in handen. En op deze manier hadden ze vrij snel de hele Indonesische archipel in handen.
Want er waren duizenden eilanden in Indonesië, ja. Nederlands-Indië heette dat in de tijd. Ja. En hoe hadden ze dat in vredesnaam ooit kunnen verdedigen, die Nederlanders?
Volgens mij had dat helemaal niet gekund. Ze dachten dat ze dit met de marine zouden kunnen redden. Er was natuurlijk ook een luchtmacht en vooral met Australische steun zou men het moeten kunnen redden, maar dit was niet haalbaar. Nederland was onvoldoende geprepareerd. Ze dachten van wij zijn heer en meester en dit blijven wij. En ze hebben er geen rekening mee gehouden dat het verzet van de inlanders in feite ook zo groot zou zijn. En dat er een behoorlijke organisatie was. En dat, terwijl ze de leiders gevangen hadden gezet op het Nieuw-Guinea. Want daar zat bijvoorbeeld een Sukarno, hè, die ook direct na het einde van de oorlog weer teruggekomen is naar Java. Ja. Zo zit het.
En de Nederlanders hebben dus eigenlijk tegen twee vijanden moeten vechten.
Ja, dat hebben ze zeker. En dat is nog een tijd na de oorlog doorgegaan met onze zogenaamde politionele acties. Waarbij men geprobeerd heeft om Nederlands-Indië te behouden voor Nederland. Maar wat uiteindelijk mislukt is. En waarna Indonesië een republiek is geworden. Het zijn twee oorlogen tegelijk geweest. Het is in feite een bezettingsoorlog van Japan geweest, maar het is ook een bevrijdingsoorlog geweest van de Indonesiërs zelf.
In het verhaal De Blauwe Berg achter Malang beschreef de auteur Frits van den Bos zijn persoonlijke belevenissen als jonge man in het Nederlands-Indische Malang. Welke indruk de Duitse inval in Nederland maakte op de Nederlandse bevolking in Indië, de beklemming van de oorlogsdreiging vanuit Japan, de belevenissen van Van den Bos bij de luchtbeschermingsdienst, de oorlog in Indië, tot aan het moment dat Van den Bos samen met de andere mannen uit Malang op transport gezet werd naar een jappenkamp. Frits van den Bos vertrok in 1926 als vierjarig jongetje samen met zijn ouders naar Nederlands-Indië. Tijdens de oorlog was hij geïnterneerd in kampen in Kesilir en Bandung. In 1946 keerde hij terug naar Nederland, waar hij Nederlandse taal en letterkunde studeerde. Hij publiceerde een aantal verhalenbundels en romans, waaronder In een plooi van de tijd en De man in de blauwe regenjas. Frits van den Bos overleed in 2001 in Amsterdam, nog voor het verschijnen van Oorlog 4045.nl. We laten nu een fragment uit zijn verhaal horen.
Mijn zusje speelde gaatrek op straat onder de koningspalmen die dag in maart 1942, toen de sirene begon te loeien. Luchtalarm! Haastig veegden ze hun vuile handen aan hun jurkjes af en holden naar binnen. Wat zien jullie er weer uit, riep mijn moeder. Hier, zet deze pan op je hoofd en bijt op dit stukje rubber. Anders klapperen je tanden op elkaar als er een bom ontploft. En nu onder het bed, gauw! En blijf stil liggen tot het over is. Gaatrek is een spel waarbij je met een stokje een ander stokje wegslaat om te zien hoe ver je komt. Het lijkt eenvoudig, maar de regels zijn ingewikkeld en soms speel je het zus en soms speel je het zo. Dat is om het moeilijk te maken, zodat je er weer ruzie over kunt krijgen. Ruzie? Als je hersens in je kop hebt, maak je geen ruzie, maar praat je het uit. Door het luchtalarm kwam er een eind aan het gaatrekspel op straat en aan heel veel andere dingen. Want nu was het oorlog, ook bij ons in Malang. Uit was het sprookje van fietsen door de donkere straten, afgelopen het zeulen met lijken door het boerenland. Nu was het menes. Nu dienden die domme zandzakken die tegen de muren van ons huis opgestapeld lagen eigenlijk nergens voor. Ik stond tussen de zandzakken in de deuropening en keek naar de vliegtuigen die door elkaar vlogen in de verte. De bommenwerpers maakten duikvluchten en trokken weer op. Daarna hoorde je ontploffingen. Er zou geen Spaan heel blijven van het vliegveld daar, het vliegveld van Zingosari. Eigenlijk had ik ook onder bed moeten liggen, net als mijn zusje. Maar ja, alleen struisvogels steken hun kop in het zand. Ik wilde zien wat er aan de hand was. Als er iets met me was gebeurd, zou het mijn eigen stomme schuld zijn geweest. En er gebeurde ook iets. Niet met mij, maar met een ander. Uit de kluwe vliegtuigen boven Zingosari had zich een eenzame zero-jager losgemaakt en was onze kant op gevlogen. De zero's behoorden tot de modernste gevechtsvliegtuigen van de wereld. Ze waren gebouwd in het Japanse jaar 2600, 1940, dat op een nul eindigt. Dit vliegtuig vloog opeens laag over de daken van de huizen aan de overkant en mitrailleerde. Nu het bombardement afgelopen was en er boven Zingosari niets meer te beleven viel, waren de piloot en de schutter zeker een ommetje gaan vliegen om hun stress kwijt te raken. Waarvoor waren ze ook helemaal uit Japan gekomen als ze zich niet mochten amuseren? Ze waren jonge mensen en ze hadden de verleiding niet kunnen weerstaan om die vent op het dak daar op de korrel te nemen en de volle laag te geven. Die vent op het dak was een Indonesische pannenlegger die blijkbaar, net als ik, had gedacht dat dat luchtalarm alleen maar voor Zingosari gold. Maar nee, het klonk voor hem persoonlijk. Rettetetetetet, rettetetetet. En het eerste slachtoffer van de oorlog in Malang viel van het dak. De volgende dag trokken de Japanners onze stad binnen. Ze kwamen langs ons huis. Lange rijen slonzige, grauwe mannetjes met afhangende flappen aan hun petjes tegen de zon in hun nek. We waren bang voor ze. We wisten niet wat ze zouden doen met hun geweren en hun bajonetten. De eerste dag van de bezetting ontplofte er op het drukke stadsplein nog een bom. Er vielen doden. Indonesiërs. We hebben nooit geweten of het een ongeluk was of een brute demonstratie van machtsvertoon. We waren bang voor de bezetters. We waren zo godvergeten bang dat we niet eens de pest aan ze hadden. we gingen ze uit de weg, zo ver mogelijk.
Kleine moedertje stond bevend op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar je vrouw, aanstond scheef van doel. Trillend op haar stramme benen greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij op wonder zachte stem van haar zoon. Hallo? Bam? Ja, moeder, hier ben ik. Dag, lieve jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo. Hoe gaat het, ouwe vrouw? Dan zegt ze alleen, ik verlang zo erg naar jou. Lieve jongen, zegt ze teder, ik heb maandenlang gespaard. Het was me om jou te kunnen spreken, mijn allerlaatste gulden waard. En ontroerd zegt hij dan, moeder, nog 4 jaar, dan is het om. Oudje lief, wat zal ik je pakken, als ik weer in Holland kom. Hallo? Bandoen? Ja, moeder, hier ben ik. Dag, lieve jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo. Hoe gaat het, ouwe vrouw? En dan zegt ze alleen, ik verlang zo erg naar jou. Wacht eens, moeder, zegt hij lachend, ik bracht mijn jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk, oh, hoe lief tabé. Maar dan wordt het haar te machtig, zachtjes fluistert zo heer. Dank dat ik dat heb mogen horen, en dan valt ze wenend neer. Hallo? Bandu? Ja, moeder, hier ben ik. Zij antwoordt niet, hij hoort alleen een snik. Hallo, hallo. Klinkt over een verre zee. Zij is niet meer aan het kindje roepen tabé.
Rijksgenoten, met ingehouden adem hebben wij allen de berichten beluisterd toen verleden week het lot van Bandung op het spel stond. Wij leefden die donkere uren met de wakkere verdedigers en allen die hen daarbij zo moedig bijstonden van ogenblik tot ogenblik mede. Nimmer hebben wij ons zo één gevoeld met ons geliefd in Zulinde dan in het huidige tijdsgewricht van nationale spanning. Nimmer een zo nauw aaneengesloten rijk. Nimmer hebben wij ons in onze gedachten zo vereenzelvigd met onze dapperen die ter zee, te land en in de lucht het bovenmenselijke hebben gedaan en alles hebben veropperd voor de verdediging van volk en grondgebied tegen den indringer.
We bezochten Bronbeek, het koninklijk tehuis voor oud-militairen in Arnhem, en spraken daar met de heer Herklots, oud-militair van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Hij vertelde ons zijn ijzingwekkende verhaal over het krijgsgevangenentransport per schip naar Japan, waar hij als een van de weinigen een torpedoaanval overleefde, en over zijn belevenissen als dwangarbeider in Nagasaki. Inderdaad, de stad die op 9 augustus 1945 door de tweede atoombom verwoest werd. Deze verhalen houdt u van ons te goed. Ze worden uitgezonden in de voorlaatste aflevering van deze reeks, waarin de Jappenkampen en de bevrijding van Nederlands-Indië centraal zullen staan. Vandaag laten we u fragmenten horen waarin de heer Herklots spreekt over zijn belevenissen in de eerste oorlogsjaren.
Op 10 mei 1940
vielen de Duitsers Nederland binnen. En ja, een paar dagen later was Nederland bezet. Maar u zat in Batavia, in Nederlands-Indië. Hoe was dat voor u en voor de mensen in Nederlands-Indië?
Oh, wij lazen ook in de krant over hier over Nederland. Wij zijn allemaal rustig of er niks gebeurd was. Bij ons tenminste. Begrijpt u? Maar ik wist wel dat de NSB'er gepakt werden daar.
Ook in Nederlands-Indië?
Ja. Ze werden gepakt. En ik denk, voor mij is dat vreemd. Ik zeg, waarom worden ze gepakt? Wat hebben ze gedaan? Zo dacht ik. Nee. Want wij mogen niet met de politiek meedoen. Hè. Als militair zijn. Hè. Ik wist alleen pas hier in Holland dat we militairen ook kunnen meedoen met politiek. Ze weten dat heel goed. Wij weten ook maar alleen maar stilletjes. Maar wij moeten niet openbaren. Nee. Dat je politiek bewust ben.
Maar de oorlog was dus eigenlijk nog heel ver van India af.
Heel ver, heel ver. 1940 was hij. Toen werden de NSB'er gepakt. Dat toen wist ze pas. Toen de NSB'er gepakt. Ja. Die kwamen ook bij ons in het ziekenhuis. We hebben een afdeling voor in het ziekenhuis hebben we een afdeling mensen die niet goed snik waren. En die Duitsers die kwamen daar. Ja, daar heb ik dingen. Die Duitsers die werden ziek. We hebben ook een eiland ver van Batavia. Duizend eilanden heet dat. Eilanden. Daar worden ze gepakt, die Duitsers.
Daar werden ze geïnterneerd, de Duitsers en ja, de NSB'ers.
De Duitsers worden eigenlijk geïnterneerd. En als ze zieken, kwamen ze bij ons.
Want u werkte als ziekenverpleger, ja, bij het Koninklijk Nederlands Indisch,
ja,
Leger.
Ja. Zo is het, ja. Maar één ding heb ik van hun geleerd. Schaken. Ik vond het een mooi, want die is tandtechnieker. Hij kan goed schaken. Ik denk, weet je wat, ik zal van hem leren zijn boek. Nou, zo. En we leven door tot 42.
Op 7 december 1941 vielen de Japanners Pearl Harbor aan. De dreiging vanuit Japan was natuurlijk al aanwezig. Hoe was dat, die oorlogsdreiging?
Die dreiging, Nederlands-Indië verklaart Japan de oorlog. Ja. En toen, ding is, ja, ik heb 6 jaar gediend. Die bevorderingen van hospice is niet zo vlot als bij de troep. Want bij de troep heb je veel mensen. Ik woon naar de troep. Omdat ik goed kan voetballen toen. Mm-hmm. Want als je goed kan voetballen, sturen ze je gewoon naar de kaderschool. Die moeten we hebben. Maar het mocht niet. Ze hebben hospice nodig. Nee, je blijft hier. Zodoende heb ik geen vorderingen. Ik woon naar de politieschool. Ja, want ik was gek op mijn Harley Davidson toen ik nog jong was. Ja, nou dat was het.
In maart 1942 kwamen de Japanners en toen was het opeens allemaal helemaal anders, denk ik. Waar was u op dat moment?
Oh god, ik zei, daar kwamen ze. Ja, nou, ze hebben overgeven en zo. En zag ik de Japanners. Nou, dan bezit je maar klein. Hè? Mm-hmm. Je mocht niet eens. Nou ja, ik kon eigenlijk ook weglopen hoor. Ik kon nog een hele. De binnenlanden in. Mm-hmm. Maar ja. Ik ben een andere persoon, hè. Ja,
u hebt besloten om uw maten uit het leger, om die trouw te blijven, om erbij te blijven?
Ja, zeker. Zeker. Samen uit en samen thuis. Mm-hmm. Dat is mijn motto. Eenmaal zo. Ja, man, ik wil die systeem van de NSB er niet volgen. Voordat de Japanen binnenkwamen, ze waren al ergens op een ander eiland, heb ik mijn vrouw en kinderen bij mijn schoonvader op Bandung. Ja. En toen kwamen ze op Batavia, was ik al weg naar Bandung. Ja. En daar op Bandung werden wij geïnterneerd, toen kwamen de Japanen. Daar op Bandung, Chimay.
Ja, en u bent daar in een, in een ziekenhuis, annex kamp terechtgekomen?
Nee, in een kamp. Toen kregen we pas orders van de Jap dat wij naar het ziekenhuis mogen brengen, omdat er te veel zieken zijn onder de krijgsgevangenen. Zo ben ik weer aan de slag, weer aan het werk. Ja, zo is het. Dat was het, mijn verhaal dan.
Twee maanden later moesten mijn broer en ik ons melden bij de fraterschool, met 1000 andere jongens. En met een koffer vol kleren en een mat om op te liggen op een harde stenen vloer. Die eerste rommelige dag was spannend genoeg. We gingen op zoek naar onze vrienden en naar weer andere vrienden. We verhuisden al doorheen en weer. 'S avonds keken we naar de gespierde, bijna naakte Japanse koks die in watjangs van 2 meter doorsnee eten voor ons maakten. Met grote roeispanen gooiden ze de bami om en om. Het rook heerlijk in die grote, dampige keuken. De volgende dag was het terrein voor de school vol mensen. Allemaal moeders, tantes, zusters, vriendinnetjes die nog iets liefs wilden doen. Ze mochten niet met ons praten. Ze moesten buiten blijven. Maar ze mochten afgeven wat ze voor ons hadden meegebracht. En wuiven. En huilen of zo. We vonden het zielig voor ze. We lachten erom. Een dag later marcheerden we naar het station. In de richting van de blauwe berg aan de horizon. Waar we ons zo kort geleden nog gelukkig hadden gevoeld. Op het station moesten we in de trein stappen. We hingen uit de raampjes. Al het vrouwvolk stond op het perron. Een lerares van school liep langs de trein en deelde pakjes sigaretten uit. Zeker om goed te maken dat ze ons altijd zoveel onvoldoendes had gegeven aan al die leerlingen die ze nu nooit meer zou zien. Tot zover was het allemaal nog meegevallen. Maar toen kwamen er soldaten langs de trein lopen en gingen de raampjes dicht. Ongemakkelijk op elkaar geplakt zaten we in het donker. Sommige jongens lagen op de grond. Anderen hingen met 2 handen aan de bagagenet, omdat ze voor hun achterwerk geen plaats konden vinden. De trein begon te rijden. We wisten niet waarheen. Zo werden we afgevoerd uit de wereld die we hadden gekend. Yeah.
Ik ben zieke verpleger. Mijn beroep als militair. Mm-hmm. En zo ging ik ook door als zieke verpleger, maar in krijgsgevangenschap. Want wij moesten in het ziekenhuis gaan werken, omdat er te veel gewonden zijn van ons zieken. En de Jap die zegt, het moet weer normaal worden, het ziekenhuis moet weer draaien zoals het was. Ook die doktoren, onze doktoren, die mogen allemaal terug naar het ziekenhuis. En het militair ziekenhuis, Chimahi heet dat. Chimahi. En doktoren gingen allemaal terug, medisch personeel ging allemaal terug naar het ziekenhuis. Want in het, er waren veel krijgsgevangenen, kampen in Chimahi. We hadden ook een heel groot bataljon. Die kampen heette 4e en 9e bataljon. En nog andere bataljons. Dus die ziekenhuis moet draaien. Dat is fijn. Je woont daar en je werkt daar. Dat is fijn. En zodoende ging ik daar smokkelen voor mijn patiënten. Ze hebben honger. Dat kan ik niet aanzien. Dat ze honger hebben. Geld hebben ze genoeg. Ontzettend veel geld. Ze hebben genoeg geld. Maar eten was het niet. Was het niet. Hoe moet dat binnenkomen? Smokkelen. Enigste is smokkelen. En wie durft? Nou, ik ben er. Ik ben degene die dat voorbeeld geeft. Ik ben degene. Ja. Toen we volgende de rest. Ja. Hoe dat gaat, dat smokkelen. Ik heb van hem geleerd. Zo moet je doen. Je wat? Goed. En dan. Hij zegt dat komt allemaal door de oorlog, zei die commandant, de Japanse commandant. Ik denk bij mezelf, dat weet mijn oude schoen ook. Ja, ik weet bij mijn oude schoen ook wel dat het door de oorlog was. Hij was een arts ook, Japanse arts. Dus die geeft nog een beetje menselijke gevoelens, hè. Want een gewone Jap officier, die hebben geen gevoel meer. Zo medemensen en dat hebben ze. Maar de Japanners wel, hoor. Maar daarvoor zijn ze ook artsen. Nou, hij zei, als het van mij afhangen, mogen jullie weer rustig naar je werk gaan, maar niet meer doen, hè. Dat smokkelen moet afgelopen zijn. Ja. Maar hij zei, het spijt mij heel erg, ik moet jullie nog straffen. Er zijn verschillende straffen. En ik luisterde daar, maar ik denk, nou, zeg het maar. He? Want ik ben helemaal niet bang. We werden 1 uur gestraft. Nee, niet 1 uur. Een paar uren om in de zon, ons gezicht naar de zon te kijken. 1 uur lang. En het is daar erg. De zon schijnt daar fel in Nederlands-Indië. Het is nog niet Indonesië, Nederlands-Indië. Schel zwaar. En dan werden wij geflankeerd door 4 Japen. Met een geweer en met een bajonet zo lang. Links en rechts voor en achter. Dus elke, laten we zeggen, misdadiger, eigenlijk zo'n ding, kreeg vier van die jappen om ons alleen een beetje bang te maken of wat, dat weet ik niet. Maar als je niet kan uithouden, je bent er slap van, ja, dan kom je in een bajonet terug. Maar we hielden vol. We hielden vol. We moesten naar de zon kijken zo. En goddank, geen klappen werd het uitgedeeld. Anders is de Jap gewoonte om mensen aan klappen te geven. Heb je gezegd. Dat is hun strafhoek. We kregen dat nu. Nou, af en de Jap die zegt, nou is het genoeg, zegt hij. Jullie hebben lang genoeg in de zon gekeken. En nu allemaal terug naar de zaal. Ze werden hartstikke bij. En de patiënten daar natuurlijk hadden ook gehoord dat wij ringen. Nou, de een vertelde, we hebben voor jullie gebeden hoor, dat er niks zal gebeuren met jullie. Zo al die dingen met. Ik zei, ja, dat is goed te gaan, zei ik. Maar goed. Even, ik ging door daar werken. Toen kwam een orde uit Japan. Want in Japan waren ook krijgsgevangenen van ons. Die eerder waren vertrokken. En veilig in Japan terechtgekomen. En ze noemen de kampen in Japan met nummers. Ik was terechtgekomen in kamp 14. Dus alvast 14 kampen. En die Japanners hebben te weinig artsen. Te weinig medicijnen. Te weinig medisch personeel. En dat moet allemaal van Java vervoerd worden naar Japan.
Thank you.
programma werkte mee de heer Herklots, oud-kniller uit Bronbeek en zuster Christa, rondleidster van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon.